Welkom en wat ontzettend leuk dat je luistert naar de Psychiater Praat podcast. Dit is de podcast waarin ik je meeneem in mijn wereld en die van de psychiatrie. En je zult zien dat ook dat een wereld is die gaat over hele gewone mensen. Mijn naam is Wieneke Gerrits en ik ben psychiater. Ik ga ervaringen en verhalen vertellen uit mijn persoonlijke leven en uit het leven van mijn patiënten. Laat je raken, inspireren, motiveren of gewoon een hart onder de riem steken. Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen in beweging te zetten om voor zichzelf te zorgen. Door met elkaar te delen en hulp te vragen als dat nodig is. Niet alleen bij professionals, ook bij elkaar. Zo maken we samen het leven wat draaglijker en onszelf of de ander soms gewoonweg een stukje gelukkiger. Heel veel luisterplezier! Hey, goedemiddag allemaal. Hier ben ik dan nog wederom, zoals wel vaker op vrijdag, op de valreep voor het weekend met de laatste aflevering van deze week. Ja, ik kan niet anders. Natuurlijk kan ik trouwens wel anders, maar het voelt alsof ik niet anders kan dan het vandaag te hebben over een thema wat zowel in mijn groepsessie vanmorgen vroeg naar voren kwam als in een individueel gesprek wat ik vanmiddag heb gevoerd. Ja, en dat gaat eigenlijk heel erg over het versterken van je eigen kracht. Nou ja, dat is maar een kreet. Dus wat ik daarmee bedoel, dat ga ik natuurlijk helemaal uitleggen. Maar ik heb daar wel eens eerder een aflevering over opgenomen die hier aan grenst in ieder geval. Ik geloof dat die zet je gezonde volwassenen in. Zo is geloof ik de titel of iets in die trant. Je moet even kijken anders in je app of je op die woorden kunt zoeken. Maar wat vanmorgen vroeg al in de groepsessie naar voren kwam, was wat je nou eigenlijk kunt doen voor jezelf om je beter te voelen, om ja, voor jezelf op te komen, goed voor jezelf te zorgen. En dat een van de dingen die daarbij horen, en dat wordt wel eens namelijk anders gezien of wordt wel eens verward met juist tekortschieten. Een van de dingen die je voor jezelf kunt doen is hulp vragen bij anderen. Hulp vragen bij anderen is in zichzelf eigenlijk juist een hele adequate reactie in heel veel situaties. En waarom ik eigenlijk vandaag aandacht wil vragen voor dit thema, is omdat ik, ik zie in ieder geval eigenlijk heel erg mijn visie op gezondheid, op mentale gezondheid, maar ook op fysieke gezondheid. Ik zie eigenlijk mijn visie heel erg terug in wat tegenwoordig ook heel veel positieve gezondheid wordt genoemd. Dat is eigenlijk een, ik noem het een stroming, een kijk op gezondheid, die anders is dan de meer curatieve kijk, de genezende kijk op gezondheid. En wat mij betreft vullen ze elkaar aan, hoor. Ik ben opgeleid als arts, daarna natuurlijk als psychiater, maar als arts word je opgeleid om mensen weer gezond te maken. Dus om bepaalde ziekten of stoornissen te bestrijden, te verhelpen, het liefst zoveel mogelijk. En als dat niet helemaal mogelijk is, om dan vooral symptomen te bestrijden, dus het lijden te verlichten. Dat is ook nog steeds heel nobel, vind ik. Heel erg de bedoeling. Maar daarnaast, en daar gaat die stroming en dat begrip positieve gezondheid over. Daarnaast gaat het er eigenlijk om het vermogen van mensen te vergroten, om zich aan te passen en regie te voeren over hun eigen leven. En in dat leven, komt bij ons allemaal op ons pad. Er komen bij ons allemaal uitdagingen op ons pad. Of het nou gaat om lichamelijke problemen, klachten, stoornis of ziekte is. We worden mentaal, emotioneel uitgedaagd in het leven door ervaringen die we opdoen. Door ook stoornissen die op dat niveau kunnen. Ik heb een beetje rare zin gemaakt. Hè? Maar we kunnen ook last krijgen van psychische stoornissen. Bepaalde opvoeding kan zijn effecten hebben. Ook in negatieve zin op ons mentale welzijn. Ook allerlei levenservaringen. En er zijn ook sociale uitdagingen waar we te maken mee krijgen. Zoals vanmorgen bijvoorbeeld in de groepsessie kwam daar een voorbeeld van naar voren. Dat er een Nou, een behoorlijk complexe en energievretende mantelzorgsituatie was ontstaan. Waarin de persoon in kwestie zich behoorlijk machteloos voelde, maar wel ook heel veel energie in ging zitten, tijd en energie. Waardoor zij zich eigenlijk ja, nou, gewoon ook zelf helemaal niet goed voelde. En dus op die uitdagingen van het leven die voor ons allemaal gelden. En natuurlijk zijn daar in verschillen. Het leven is niet eerlijk. De een wordt zwaarder belast als het ware. Wordt zwaarder uitgedaagd dan de ander. Maar we hebben allemaal onze uitdagingen. Het vermogen van onszelf, onze vaardigheid om daar mee om te kunnen gaan. Om daarop te reageren. Ons daarop aan te passen. En dus ook, voor zover dat haalbaar is. Hè, dus ook regie te kunnen voeren over ons eigen handelen, over ons eigen gedrag, onze eigen keuzes die we maken. Dat is waar positieve gezondheid over gaat. En ik zie dat, ik sta ook persoonlijk heel erg zo in het leven. Ik heb ook als psychiater ook zo heel erg naar mijn patiëntenpopulatie altijd gekeken. Naar ja, hoe kan ik bijdragen aan, nou ja, ja, aan het inzetten eigenlijk van de krachtige of gezonde eigenschappen die we ook allemaal delen, die we ook allemaal hebben. We hebben allemaal verschillende, ik bedoel, we zijn niet allemaal hetzelfde, maar iedereen heeft krachtige of sterke kanten, helpende kanten. In mijn werk noem ik dat vaak gezond, adequaat of adaptief, hè, aangepast. In het dagelijks leven zie ik heel vaak dat mensen zeggen van nou, je krachtige kant of ja, de positieve, de goede versie van jezelf. Of ja, in je kracht gaan staan is ook zo'n gevleugelde uitspraak volgens mij. Dat is er een die ik niet snel in de mond neem. Maar zo heeft iedereen zijn eigen manier om zich uit te drukken. Maar we bedoelen er over het algemeen hetzelfde mee. We hebben allemaal gewoon gunstige, helpende, positieve eigenschappen. En het helpt om die, nou ja, eigenlijk te leren kennen van jezelf. Soms worden die ook een beetje verdrongen door andere eigenschappen. Maar dus soms helpt het om ze überhaupt bij jezelf een beetje te leren kennen. Te leren herkennen. Maar ook vervolgens om ze in te zetten. En dat kwam eigenlijk vandaag dus in de verschillende sessies eigenlijk wel naar voren. En dan is het dus zo dat de vaardigheid, kan ik het misschien beter noemen, van het vragen om hulp, zie ik als zo'n gezonde eigenschap. En nu is het ook zo dat bij alle adequate eigenschappen en of vaardigheden, je kan er ook altijd in doorslaan. Dus eigenlijk, het is nooit alleen maar goed. Want als je iemand hulp vragen is heel krachtig en heel verstandig in sommige situaties. En je verleent jezelf daar eigenlijk een dienst mee als je ergens om hulp vraagt. Of dat nou bij de dokter is of bij je buurvrouw, zeg maar, maakt niet uit. Hulp vragen is eigenlijk in zekere zin adequaat. Maar als jij iemand bent die juist continu hulp vraagt bij anderen, zonder dat je eigenlijk dezelfde problemen, groot of klein, waar je tegenaan loopt, oplost, dan kan het ook zijn dat je jezelf eigenlijk ook als het ware niet, dat je eigenlijk jezelf daarmee tekort doet. Want dan maak je jezelf veel hulpelozer mee en afhankelijk van anderen. En dat is uiteindelijk niet een toestand waarin je constant wil zijn. Natuurlijk mag je periodes in je leven afhankelijk zijn van anderen. En natuurlijk, het kan heel goed zijn dat je in een bepaalde situatie of in een bepaalde periode meer hulpeloos voelt. Dat is op zichzelf niet verkeerd. Maar de vaardigheid om hulp te vragen is goed totdat die misschien overmatig wordt ingezet. En dat geldt eigenlijk voor bijna alle eigenschappen die ik zie als gezond en adequaat en adaptief. Bijvoorbeeld zorgzaamheid is ook een hele, vind ik een hele goede eigenschap als je zorgzaam bent. En die eigenschap kun je dus heel positief inzetten voor jezelf en voor de mensen die misschien afhankelijk zijn van jouw zorg of de mensen die je lief hebt in je omgeving. Maar als jij jouw zorgzame kant continu inzet voor mensen buiten, niet voor jezelf, maar voor mensen in jouw omgeving, en te weinig inzet voor jezelf, dan wordt het op een gegeven moment een soort, nou ja, je zou kunnen zeggen een soort valkuil of een soort minder goede eigenschap. De eigenschap in zichzelf is eigenlijk nog wel goed. Maar je zet hem niet op die manier in die helpend is voor jezelf. Nou, daar heb ik het vandaag uitgebreid over gehad. Wat ik noem het dus vaak je gezonde kant. En die gezonde kant, die is eigenlijk ook om present te zijn voor jezelf. Dat klinkt misschien een beetje vaag. Denk je, wat bedoel je daarmee? Wat ik daar eigenlijk mee bedoel is... Nou, waar ik in het begin ook al over sprak, we hebben allemaal onze uitdagingen. Dus we hebben allemaal ook tegenslagen of dingen maken we mee die niet leuk zijn. In welke intensiteit is verschillend, maar we kennen allemaal verschillende emoties. We kennen het allemaal hoe het is als iets je boos maakt. We weten allemaal hoe het is als iets je verdriet doet. We weten allemaal hoe het is om bang te zijn ergens voor. Die kanten hebben we allemaal. En jouw gezond volwassen kant, die is er eigenlijk ook om die, nou, ik noem het maar wat meer kwetsbare kant van jezelf, die emoties die je soms kunt voelen en misschien soms wel in een periode echt langdurig of heftig aanwezig zijn, die gezonde kant van jezelf is er ook om dat allemaal bij elkaar te pakken. Om te zeggen, kom maar hier. Dat is figuurlijk. Dat kan misschien wat vreemd klinken. Ik weet dat de uitwerking ervan heel gunstig is. Dat was wat ik vanmiddag met een vrouw besprak. Ik ga haar als haar voorbeeld nu bespreken. Niet met alle details. Maar nou, zij herkende in een werksituatie of in haar werk, in haar werksituatie, heeft zij regelmatig last van angstgevoelens. Voornamelijk last van angstgevoelens om commentaar te krijgen of afgewezen te worden of eigenlijk niet te voldoen aan de verwachtingen en aan de eisen die door de functie aan haar gesteld worden. Dus ze heeft eigenlijk steeds de angst om het niet goed te doen of om te mislukken. En ze ziet daar eigenlijk steeds triggers voor. Dus zo kan het bijvoorbeeld zijn dat ze een mail krijgt en die vluchtig leest en daar meteen eigenlijk iets negatiefs in ziet, wat helemaal die emotie losmaakt. De angst, maar ook eigenlijk de pijnlijkheid daarvan. Dus heel veel spanning krijgt ze erdoor. En heel erg discomfort, heel oncomfortabel gevoel. En ze stelde aan mij de vraag van, ja, dat gebeurt me nu echt behoorlijk geregeld, dat er zoiets getriggerd raakt. Dat vind ik eigenlijk heel onprettig om te ervaren. Ik wil daar eigenlijk ook vanaf, want het helpt me niet. Hè. Ze kon daar eigenlijk wel naar kijken van, ja, dit is helemaal niet functioneel. Het doet mij geen goed. Want het is ook vaker zo, vertelde ze, dat als ze bijvoorbeeld een dag later diezelfde mail dan nog een keer leest, dat ze zegt, ja, daar staat eigenlijk helemaal niks geks in. Er staat helemaal geen afwijzing in. Dus blijkbaar is die eerste keer, is ze misschien wel, hè, dat was haar eigen idee, van is ze zo bevooroordeeld, hè, of zo anticiperend bang dat ze afgewezen zal worden, dat ze dat ook overal in ziet. Wat kan ik er nou mee doen? En toen hebben we een gesprek gehad over, oké, wat doe jij met die angst? Wat doe je met dat oncomfortabele gevoel? En dat was ze eigenlijk, dat wilde ze vooral niet voelen. Dus ze probeerde dat ook weg te houden of te blokkeren of weg te duwen of de aandacht te verleggen, afleiding te zoeken. En op zich is ook met al die strategieën niet op zichzelf per se iets mis. Maar in haar geval was dat eigenlijk haar reflex op deze emoties, haar automatische reactie van het proberen weg te houden. Toen zei ik ook zo van, ja, wat nou als je eigenlijk dat er even laat zijn. He, dus dat kan natuurlijk, dat is wel afhankelijk van de context. Je moet wel in een situatie zijn waarin het toelaten van die gevoelens die er komen, ja, passend is en jou niet zelf dwars gaat zitten of niet schade toebrengt. Als dat in gezelschap is, in een vergadering of zo, is dat misschien minder handig. Ik noem maar een voorbeeld. Maar dus als de situatie zich daartoe leent, laat dat gevoel dan gewoon eens komen. Die angst voor die afwijzing en het discomfort en de spanning. En misschien, en dat, ja, daarvoor zeg ik altijd tegen mensen, je moet daar een beetje doen wat bij jezelf past. Hè, maar in figuurlijke zin, zeg tegen die emotie van, hey, kom maar hier. Je hoort blijkbaar op dit moment bij mij, ik ben er voor je. Kom eens hier, waar ben je bang voor? Of ik ga voor je zorgen. Sla figuurlijk een arm om die emotie heen. En toen ik dit zo zei tegen haar, toen raakte ze geëmotioneerd. Dus ze zei ook van ja, eigenlijk, ik duw het altijd maar weg. Maar dat is eigenlijk ook helemaal niet fijn. En het klonk dus, het raakte haar eigenlijk in positieve zin. Dat ik zei van ja, neem het er maar bij. Het is een onderdeel van jou. Het is wel een onderdeel wat je niet fijn vindt, maar het is er wel. Dus pak het erbij. En kijk, misschien kun je het wel geruststellen. Misschien kun je er wel tegen praten, hardop of in gedachten. Van, hé, je hoeft niet bang te zijn. Of hé, lees nog eens een keer die mail. Er staat niet zoiets geks. Of ga andere dingen doen die jou kunnen helpen. Waarvan je weet dat ze jouw spanning laten zakken. Want ook daarin is dat voor iedereen verschillend. Hè? Voor de een kan het helpen om eventjes een frisse neus te gaan halen buiten. Om even een rondje te wandelen. En voor de ander helpt het om even afstand te nemen van de computer, van het werk. Maar even een kop thee voor zichzelf te zetten. En weer een ander helpt het om even een vriendin te bellen of een partner. Of iemand om mee te praten en dit meteen te ventileren of te zeggen. Nou, en dit is eigenlijk allemaal onderdeel van die gezonde, krachtige kant van jezelf. Dit is allemaal adequaat gedrag. Wat je in kunt zetten op een moment dat je je oncomfortabel voelt. Of als er iets is wat je niet fijn vindt. Dus die gezonde kant. Die je eigenlijk. Die het versterken van jouw gezonde kant. Het versterken van jouw krachtige kant. Dat wil je eigenlijk omdat je dan present kunt zijn voor jouw hele zelf. Ik ben altijd van mening dat. Dat alles wat je ervaart. Alles wat je voelt. Alles wat je denkt, alles wat je doet, dat het zin heeft om dat allemaal ook, dus weer in figuurlijke zin, bij je te pakken. Om niet onderdelen van jezelf, of het nou een gedachte is of een gedraging, om het niet van jezelf af te splitsen. Om het in ieder geval niet de deur te wijzen. Dus niet te zeggen van, oh, dat gedrag van mezelf, dat vind ik afkeurend, dat wil ik niet, dat hoort niet bij mij. Dat werkt niet, want je bent wie je bent. En ook, je hebt emoties die niet leuk zijn. Je hebt soms misschien hele lelijke gedachten over jezelf of over andere mensen. Hetzelfde is met iemand doodwensen. Dat is zoiets van, ja, dat mag je niet, dat mag er niet zijn. Nee, natuurlijk is dat niet iets heel fijns en natuurlijk. Mag je daar geen gehoor aan geven aan zo'n gedachte. Maar soms, iemand dood wensen in je hoofd is eigenlijk op zichzelf niet fout. Mag eigenlijk. Het zal een reden hebben waarom je dat denkt en voelt. En dus dan vervolgens gaan kijken van waar dat vandaan komt. Dat komt over het algemeen wanneer er iets heel verkeerds is gebeurd of aan het gebeuren is tussen jou en die persoon of tussen die persoon en anderen. Maar waarschijnlijk wordt er iets heel erg essentieels bij jou geraakt dan, waardoor je echt denkt, nou, ik wil dat jij niet bestaat. Dus dit is natuurlijk eigenlijk een misschien soort van hele extreme vorm van pak dat erbij. Maar als je lelijke gedachten hebt, omarm ze wel. Oké, jij hoort bij mij en juist door ze er te laten zijn. Juist door jouw gedachten er te laten zijn. Juist door jouw emoties er te laten zijn. En daar stevig naast te gaan staan. Oké, maar ik ben hier en ik ben mijn gezonde, volwassen zelf. Vertel eens, waarom heb jij die gedachten? Ja, dat is misschien, voor mij is het heel normaal om dit eens hardop te zeggen zo. Maar alsof je tegen die gedachten praat. Dat kan juist heel erg helpen om inzicht te krijgen waarom je ze hebt. Wat ze voor betekenis voor jou hebben. En misschien ook wel wat je dus kunt doen om die nare gedachten niet meer te hoeven hebben. Stel dat je echt heel negatief denkt over een persoon en dat je eigenlijk gaat begrijpen dat is omdat die persoon jou heel erg kwetst of pijn doet. Dan kan dat, kun je vervolgens weer keuzes maken in je gedrag. Dan kun je kiezen om die persoon misschien niet meer in jouw wereld toe te laten. In de zin van, stel dat het iemand is in jouw netwerk, in je vrienden, omgeving of in je familie of waar dan ook. Je kunt ervoor kiezen om dan wat meer afstand te nemen of helemaal afstand te nemen. Dus je eigen gedachten, je emoties, het geeft je allemaal heel erg veel informatie. En we proberen dat soort dingen soms te verdringen. We vinden ze onaangenaam. Natuurlijk is bijvoorbeeld, zijn ook negatieve gedachten over jezelf kunnen heel beschadigend zijn. Hè? Dus je kan er enorm, kunnen een enorm negatief effect hebben op je zelfvertrouwen, op je zelfbeeld, hè? Op jouw gevoel van te mogen bestaan. En toch denk ik ook, als je negatief over jezelf denkt, ga ze eens echt horen. Ga ze ergens echt laten zijn. En ga dan eens kijken van, ga ook daar als het ware de dialoog mee aan. Hé, waarom zeg je die negatieve dingen over mij? Hè, hoe komt het dat je dit nu zegt? Of dat je dit nu over jezelf denkt? Is dat terecht? Of begrijp je waarom deze gedachten ontstaan zijn? En ook dan, kijk, ofwel je gaat vinden dat het eigenlijk niet redelijk is wat je over jezelf denkt. En je gaat het misschien kunnen bijsturen van, hé, welke gedachten zou ik wel kunnen hebben over mezelf? Nou, vanuit mijn gezonde kant heb ik een hele positieve kijk. Dus vul maar in, hè, welk type negatieve gedachten je kunt hebben over jezelf. Hè, vind je jezelf qua uiterlijk niet oké? Okay, ben je te dik of ben je te lelijk? Of vind je dit, ja, whatever. Je kunt heel lelijk over jezelf denken. Nou, nodig die gedachte dan maar eens uit om een dialoog aan te gaan. Hé, waarom doe je dit? Waarom vind je dit? Het kan zijn dat je ze inderdaad kunt weerleggen. Dat je vanuit je gezonde kant denkt van, maar dat is helemaal niet terecht. Ik weet eigenlijk dat ik dat ik mezelf heel oké vind. En ik, ja, die oordelen die zijn helemaal niet terecht. En het kan ook zijn als je bijvoorbeeld, soms kan het wel zijn dat je eigenlijk denkt, ja, ik vind eigenlijk dat ik overgewicht heb. Vanuit je gezonde kant dan. Hè? Dat is dan ook vaak minder lelijke taal. Dat is ook minder veroordelen. Maar dat je gewoon denkt, ja, ik weet, ik ben eigenlijk te zwaar. En daar wil ik heel graag iets aan doen. En ik voel me er negatief over. Maar denk je dan dat het helpend is om zo, ja, om zo die negatieve stem daarover te horen? Nee, dan kun je veel beter dus die gezonde kant inzetten. En ook tegen die lelijke stem zeggen van, nou, hou jij je mond maar. Ik weet heel goed hoe het in elkaar steekt. Ik ga zorgen voor mezelf. Ik ga zorgen voor mijn lichaam. En misschien kun je dan dus ook je gedrag aanpassen als dat helpt. Hè? Of tenminste, ik denk dat dat bijna altijd helpt. Maar dat je gaat kijken van, hé, ik ga gezondere keuzes maken. Qua voeding of qua beweging. Of om hulp te vragen als het zonder hulp nog niet is gelukt. Dus ik geloof er heel erg in dat de dingen die er nu eenmaal zijn, de emoties die er zijn, de gedachten die er zijn, en ook hoe je jezelf gedraagt of hebt gedragen in het verleden, dat je die dingen, ja, ik maak altijd zo'n gebaar met mijn armen van omhelzen. En dat, ik kan me voorstellen dat je misschien denkt, nou, dat doe ik niet. Ik vind het niet echt leuk om die negativiteit te omhelzen. Maar wat ik bedoel is, pak ze er maar bij. Sla je armen daaromheen en zeg tegen jezelf en tegen al die kanten van jezelf van, oké, jullie zijn er, of jij bent er. Ik vind dat niet leuk, of ik heb daar spijt van, of het is niet mooi, of het is een vergissing, of dit is niet iets wat ik hardop ga zeggen, maar het zijn wel mijn gedachten. Sla je armen daar maar omheen, ga er maar naar luisteren, proberen te begrijpen en ga kijken van, wat zou ik vanuit mijn gezonde kant daarmee kunnen doen? En soms helpt het om je in te leven, te doen alsof het over een ander zou gaan. Wat zou je tegen een ander zeggen die gedachten had? Over zichzelf of over anderen. Of die bepaalde emoties had. Wat zou je dan doen? En wat zou je doen en zeggen? Soms is het makkelijker om je daarin in te leven. Om dan je wat minder in verlegenheid te voelen. Want soms vinden we het heel gek om naar onszelf troostend te zijn bijvoorbeeld. Terwijl naar anderen kunnen we dat heel goed. Of om geruststellende dingen tegen onszelf te zeggen. Vinden we soms moeilijker dan tegen een ander. Of om gewoon te zeggen van, joh, het is toch helemaal niet erg dat, puntje, puntje, puntje. Dat kunnen we naar een ander, zijn we soms minder kritisch dan naar onszelf. Dus als het helpt, neem dan maar even het perspectief in van alsof het over een ander gaat. Wat zou je allemaal vanuit de gezonde kant voor jezelf kunnen doen? Het gaat er dan om dat je, de functie eigenlijk van die gezonde kant is 1, dat je er kunt zijn voor die pijnlijke dingen, voor die kwetsbare dingen. En dat je dat je stevigheid en vertrouwen kunt geven van, hé, maar ik ben er voor je. Het gaat er ook om dat je een halt toeroept naar die onredelijke en kritische en negatieve of veel eisende kant van jezelf. Dat is ook een rol, een functie van jouw gezonde kant. Dat je af en toe zegt, hey, hou eens even je mond met al je lelijke gepraat of lelijke gedachten. Dus die functie heeft het ook. Het heeft de functie om voor je kwetsbare emoties te zorgen. Het heeft de functie om tegen dysfunctionele, onredelijke gedachten een halt toe te roepen. En het heeft de functie van in positieve zin ook voor jezelf zorgen. In positieve zin bedoel ik van jouw gezonde kant moet voor jezelf zorgen dat je ontspanning kunt vinden. Dat je plezier mag beleven. Ook dat kwam nog terug vandaag in gesprekken van dat die heel veel eisende kant naar jezelf soms ook kan maken dat het eigenlijk als een soort van luxe voelt. Als je gewoon plezier mag hebben. Als je gewoon comfortabel mag zijn in een situatie en ontspannen kunt zijn. Nou, ik zie dat niet als een luxe. Ik heb het ook in dat gesprek omgedraaid. Ik zei, het is veel meer een voorwaarde om te kunnen presteren bijvoorbeeld. In dit geval ging het heel erg over van je moet eerst eigenlijk heel hard werken en heel erg gedreven zijn en dan een resultaat neerzetten. En als dat goed genoeg is, dan kom je in de positie dat je als het ware mag ontspannen en dus comfort mag ervaren. Zei ik, nee, ik denk dat het echt andersom is. Ik denk dat je eigenlijk moet kijken van hoe kan ik ervoor zorgen dat ik zelf in een ontspannen situatie ben. Dat ik voldoende tot rust kom. En want natuurlijk heb je af en toe wel spanning of is het soms ook nodig om in beweging te komen. Maar dat je over het algemeen je comfortabel voelt. Dat is juist een voorwaarde om te kunnen floreren, om je te kunnen ontwikkelen. Om je ambities te kunnen volgen. Om je gedrevenheid ruimte te geven. Dus dat vind ik ook echt een hele belangrijke taak van onze gezonde kant. Onze adaptieve kant, onze adequate kant. Dat je ruimte voor jezelf creëert, maakt, vindt, vormt. Om je fijn te kunnen voelen. Ik vind dat geen luxe. Je mag je fijn voelen. Dat is noodzaak. Dat hebben we nodig. We hebben ook comfort. En met comfort bedoel ik dan dus niet zozeer hele materiële luxe. Maar ik bedoel veel meer emotioneel comfortabel voelen. Hè, en lichamelijk comfortabel voelen. Dat heb je eigenlijk nodig om je te kunnen ontwikkelen. Om te kunnen leren. En dus om ook goed voor jezelf te kunnen zorgen. En om er te kunnen zijn voor je kwetsbare kant. En om je stevig genoeg te kunnen voelen. Om tegen die stomme, strenge kant te zeggen, hou je mond. Om present te zijn voor jezelf, voor alle kanten van jezelf. Dus, dit was allemaal. Dit kwam echt vanuit mijn tenen zo'n beetje. Dit was echt de rode draad van vandaag. Het begon dus al vanmorgen bij die groepsessie. Dat is trouwens dus een groepstraject wat ik 4 weken geleden ben begonnen. Dit is een eerste pilotversie van dit traject. Een coachingstraject is dit. Waarbij ik met een groep van maximaal 10 deelnemers 6 keer bij elkaar kom online. We hebben dus vandaag de 4e keer gehad. En iedere keer na een sessie. Dan kijk ik zelf van, wat is de rode draad uit deze sessie? En ik kan daar altijd een thema uit destilleren, zeg maar. En dan verzin ik, wou ik zeggen. En met verzinnen is niet zo dat ik dat helemaal zelf bedenk. Maar dan vanuit mijn werkverleden heb ik van allerlei oefeningen en opdrachten en theoretische kaders natuurlijk in mijn gereedschapskist. Dus daar zoek ik er eentje uit die ik daarbij vind passen. En die stuur ik dan middels een video naar de deelnemers. Zodat ze gedurende die week nog met een onderwerp en een oefening aan de slag kunnen gaan. En dat kan variëren van, de laatste keer hebben ze een brief geschreven aan zichzelf. Heb ik veel meer een bepaalde uitleg gegeven. Soms geef ik ze ik heb ze een keer een visualisatie, een imaginatieoefening gegeven om te doorlopen. Nu heb ik ze meer een theoretische oefening gegeven met de vraag om wat zelfonderzoek te verrichten, daar wat dingen over op te schrijven en een bepaald voornemen. Een bepaald voornemen te maken om deze week iets uit te proberen. God, ik wijd nu heel erg uit, merk ik. Ik ben ook heel erg enthousiast over. Maar dat is dus dat groepstraject. Ik dacht ineens, ik noem dat nu een paar keer, maar misschien heb je geen idee waar ik het over heb. En wat ik daar ook leuk vind om bij te benoemen, is dat ik dit traject sowieso ga herhalen. Dit was dus de eerste pilotversie. Ik ben zelf heel enthousiast over hoe het gaat. En ik heb ook de deelnemers al halverwege, dus na de derde sessie, gevraagd om mij wat feedback te geven over hoe zij dit tot nu toe vinden. Omdat ik, ik ben natuurlijk niet de enige die enthousiast moet zijn. Het gaat er juist om dat de mensen die deelnemen er iets aan hebben. Dus ik krijg ook heel veel reacties terug. Als je mij volgt op Instagram trouwens, dan kun je dat zien. Ik heb het in mijn stories opgenomen. Maar zijn heel positief over hoe divers de groep is. Maar hoe het toch dus eigenlijk juist door de thema's en door... En ook door mijn inzet, zeg maar, toch de verbinding weten te vinden tussen overlappende problematiek of thematiek. Hoe iedereen eigenlijk de ruimte krijgt, ondanks dat je toch met veel mensen bij elkaar zit en het digitaal is. En hoe iedereen toch eigenlijk aan bod komt en zijn ding in kan brengen en hoe bijdragend de tussentijdse oefeningen zijn. Dus de reacties zijn heel positief, dus ik ga het herhalen. Dus mocht je zelf geïnteresseerd zijn om hier bij een volgende traject aan deel te nemen, dan als je me op Instagram volgt, kun je me makkelijk een berichtje sturen, een DM. Maar je mag me ook e-mailen op info@winnekegerrits.nl. Dan kun je me alvast laten weten dat je geïnteresseerd bent in een eventueel vervolg. Je zit dan daar niet aan vast hoor, maar dan weet ik alvast van, oké, als ik meer... concreet heb, wanneer zoiets zou gaan starten, et cetera, dan kan ik je daarover informeren. Dus voel je daar vrij toe om me daar een bericht over te sturen. Nou ging ik over die groep vertellen omdat ik iets aan het samenvatten... Ja, volgens mij was ik aan het samenvatten dat dit echt het thema van vandaag was. Dat het uit mijn tenen kwam, dat ik zo erg zag van... hoe helpend het kan zijn om je ook te richten juist op je gezonde en positieve en sterke kanten. En dat soms ook wel moeilijk is. Dat je soms voel je je ook echt hulpeloos en denk je van ja, maar ik kan toch niks aan de situatie veranderen. En dan komt heel erg, dus mijn blik op gezondheid naar voren van... Ja, je kunt niet altijd de situatie veranderen, maar je kunt wel aan de slag gaan met hoe jij je daartoe verhoudt. En je hebt altijd grip op je eigen gedrag. Jij bepaalt hoe je je gedraagt in een bepaalde situatie. En daarin heb ik, door de jaren heen, heeft de ervaring mij wel geleerd dat je, ook al kun je de situatie niet veranderen, je kunt je toch veel beter gaan voelen. Dus je kunt door positieve zelfzorg, door ruimte te maken voor jezelf, zowel voor positieve dingen als ook voor je kwetsbare zelf. Je kunt door daarmee aan de slag te gaan, ook echt veel beter zelf in je vel komen te zitten. Zelfs als een situatie chronisch is of blijvend, een ongewenste situatie, hè? Ook al is dat het geval, dan nog heb je, tot op zekere hoogte, maar heb je grip op je eigen leven? Kun je een beroep doen op jouw eigen aanpassingsvermogen? En kan het heel erg helpen om niet alleen te focussen op wat er allemaal shit is, wat ik zeg, ja, ik zeg het nu ook hardop, over wat er allemaal zo naar is, maar om juist ook te focussen op, oké, maar wat kan ik dan wel inzetten? Wat kan ik inzetten voor mezelf? Maar net zo goed, waar kan ik hulp vragen als dat voor mij gepast is op dat moment? En als ik het nodig heb, of als ik het mezelf gewoon... je mag het jezelf ook gewoon gunnen om het niet alleen te hoeven doen. Het is niet zo dat je het eerst allemaal zelf moet oplossen voordat je hulp mag vragen. Hulp vragen is een heel breed begrip. Tenminste, zoals ik het hanteer, vind ik het heel breed. Hulp vragen kan zo klein zijn als bijvoorbeeld gewoon als je thuis bent... En er is iemand bij je, of dat nou een partner is, of een huisgenoot, of een ouder, of een redelijk groot kind. Hulpvragen kan ook zijn van, zou jij voor mij een kopje thee willen zetten? Zo klein mag het zijn, bij wijze van spreken. Je hoeft niet altijd zelf te doen omdat je het kan. Je mag het soms ook vragen, omdat als dat komt vanuit, ik heb echt even behoefte aan, een beetje een arm om me heen. Even nabijheid van iemand. Even dat iemand wat voor mij mag zorgen. En het kan ook zo groot zijn als denken... ik moet naar de huisarts. Ik moet professionele hulp vragen. Want ik red het niet en het is ook niet een bepaalde hulpvraag die ik neer kan leggen bij mijn partner of bij mijn vrienden of bij mijn familie. Dus hulpvraag gaat echt van groot naar klein, is absoluut niet is absoluut geen vorm van falen. Het is juist in sommige gevallen, of eigenlijk heel vaak dus, heel krachtig om in te zetten. En iets van wat je doet, hè, zeker wanneer je het doet vanuit jouw gezonde, volwassen houding. Oké, dit was mijn pleidooi. Nu ga ik eerst op mijn pleidooi. Ja, mijn pleidooi voor hulpvragen en voor focussen op jouw gezonde kant. Daar ga ik mee stoppen. Nogmaals, mocht je geïnteresseerd zijn in een traject bij mij, mail me dan of stuur me een bericht op LinkedIn of Instagram. En dan ga ik met je in gesprek over wat er eventueel passend is. En rest me alleen nog te zeggen, denk ik, dat ik je een heel erg goed weekend wens. En natuurlijk weer tot de volgende. Ha, ik vind het echt superleuk dat je mijn aflevering beluisterd hebt. En nogmaals, heel erg bedankt daarvoor. Hopelijk heeft het je ook aangesproken. En wil je me dat laten weten? Dat kan via mail naar info@wienikegerrits.nl, een bericht via Instagram, waar ik te vinden ben onder wienike_gerrits, of op LinkedIn onder mijn eigen naam. Ik vind het heel leuk om ook jou beter te leren kennen en te weten wie er luistert. Jij kunt ook anderen inspireren door mij te taggen, bijvoorbeeld in je stories of je feed op Instagram. En wat jij van mij kunt doen, is in jouw podcast-app waar je deze beluistert een review achterlaten. Bijvoorbeeld een aantal sterren. Wil je dat doen? Zo kom ik erachter of en hoe mijn podcast gewaardeerd wordt en wordt hij beter vindbaar voor anderen. Overigens kun je je ook abonneren op deze podcast in je app. Hoe dat per app werkt, weet ik niet precies, maar vaak is er een knop subscribe, abonneren of volgen. En dan krijg je automatisch een berichtje of in je app te zien als ik een nieuwe aflevering heb geplaatst. Maar nogmaals, super, super, super dank en tot de volgende!